Ja, goedemorgen, shalom allemaal. Geweldig om deze morgen ook weer bij elkaar te zijn. En ja, ik had gehoord dat er nogal wat kinderen in de samenkomst zouden zijn. Ik was al heel ruim van tevoren geïnformeerd. Dus ja, dan bid je daarvoor en dan denk je erover na. En toen kwam mij een geschiedenis in gedachten in het Oude Testament. En dan gaat het over een klein meisje. En als ik dat zeg, wie weet dan waar het dan over gaat. Een klein meisje. Het dochtertje van? Het dochtertje van Jairus, ja, maar het staat in het Oude Testament, dat kleine meisje waar ik het over heb. Dat is een heel groot stuk van de Bijbel, dus er zijn heel veel kansen. Juist, bijna Aman, ja. Jij hebt in ieder geval een punt gescoord. We gaan dat lezen, 2 Koningen 5, hele bekende geschiedenis natuurlijk, maar ja, ik was toch eigenlijk wel weer erg onder de indruk van die geschiedenis. En in bijzonder ook was ik onder de indruk van dat kleine meisje. Het is best een hele lange geschiedenis. We lezen ook alleen het eerste gedeelte, niet wat er dan later met Gehazi gebeurt. Want ja, ik begrijp dat ik natuurlijk ook niet zo vreselijk veel tijd meer over heb. Ik zal proberen me een beetje in te houden. We gaan lezen 2 Koningen 5, herziende Statenvertaling. Naaman, de bevelhebber van het leger van de koning van Syrië, was een aanzienlijk man in de ogen van zijn heer en van hoog aanzien. Want door hem had de Heere de Syriërs verlossing gegeven. Deze man was een strijdbare held, maar hij was melaats. En er waren benden uit Syrië getrokken die een klein meisje uit het land Israël als gevangene weggevoerd hadden. Zij was in dienst bij de vrouw van Aman. Ze zei tegen haar meesteres, och, was mijn heer maar bij de profeet die in Samaria is, dan zou die zijn melaatsheid bij hem wegnemen. Toen ging Aman zijn heer vertellen, zo en zo heeft het meisje dat uit het land Israël komt gesproken. Daarop zei de koning van Syrië, kom, ga weg. Ik zal een brief aan de koning van Israël sturen. En hij ging heen en nam 10 talent zilver, 6000 sikkel goud en 10 stel gewaden met zich mee. En hij bracht de brief bij de koning van Israël, waarin stond, nu dan, wanneer deze brief bij u aangekomen is, zie, heb ik mijn dienaar Naaman naar u toegestuurd, opdat u zijn melaatsheid bij hem wegneemt. En het gebeurde toen de koning van Israël de brief gelezen had, dat is een kleren scheurde en zei, ben ik dan God om te doden en om levend te maken dat deze man iemand naar mij toestuurt om bij een man zijn melaatsheid weg te nemen? Want voorwaar besef toch ik en zie dat hij een voorwendsel tegen mij zoekt. Maar het gebeurde toen Elisa, de man Gods, hoorde dat de koning van Israël zijn kleren gescheurd had, dat hij een boodschap naar de koning stuurde. Waarom hebt u uw kleren gescheurd? Laat hem toch naar mij toe komen, dan zal hij weten dat er een profeet in Israël is. Zo kwam Naaman met zijn paarden en met zijn wagen en hij bleef voor de deur van het huis van Elisa staan. Toen stuurde Elisa een bode naar hem toe om te zeggen, ga heen en was u 7 maal in de Jordaan. Dan zal uw vlees weer gezond worden en u zult rein zijn. Maar Naaman werd erg kwaad. En hij ging weg en hij zei, zie, ik zei bij mijzelf, hij zal vast en zeker naar buiten komen, voor mij gaan staan, de naam van de Heer zijn God aanroepen, zijn hand over de plaat strijken en de melaatsheid wegnemen. Zijn niet de Abana en de Farpar, de rivieren van Damascus, beter dan alle wateren van Israël? Zou ik me daar niet in kunnen wassen en rein worden? Zo keerde hij zich om en vertrok in woede. Toen kwamen zijn dienaren naar voren, spraken tot hem en zeiden, mijn vader, als die profeet u iets moeilijks opgedragen had, zou u dat dan niet gedaan hebben? Hoeveel te meer nu hij tegen u gezegd heeft, was u en u zult rein zijn. Daarom daalde hij af en dompelde zich 7 maal onder in de Jordaan overeenkomstig het woord van de man Gods. Zijn lichaam werd weer gezond als het vlees van een kleine jongen, en hij werd rein. Toen keerde hij terug naar de man Gods, hij en zijn hele gevolg. Hij kwam en ging voor hem staan en zei, zie toch, nu weet ik dat er op de hele aarde geen God is dan in Israël. Nu dan, neem toch een geschenk aan van uw dienaar. Maar hij zei, zo waar de Heere leeft, voor wiens aangezicht ik sta, ik wil het niet aannemen. En hij drong bij hem aan om het aan te nemen, maar hij weigerde het. Naaman zei erop, zo niet, laat dan toch aan uw dienaar een last aarde gegeven worden, zoveel als een span muildieren dragen kan, want uw dienaar zal geen brandoffer of slachtoffer meer brengen aan andere goden dan alleen aan de Heere. In deze zaak mogen de Heere uw dienaar vergeven, wanneer mijn Heer het huis van Rimmon zal binnengaan om zich daar neer te buigen en hij op mijn hand zal leunen, moet ik mij in het huis van Rimmon ook neerbuigen. Als ik mij zo zal neerbuigen in het huis van Rimmon, laat de Heere uw dienaar in deze zaak dan toch vergeven. Toen zei hij tegen hem, ga in vrede. Shalom. Ja, zo'n hele bekende geschiedenis die we natuurlijk, als we met de Bijbel groot geworden zijn, al van heel klein hebben meegekregen in de kinderbijbel. Die prachtige geschiedenis van Naaman, de Melaatse bevelhebber, de generaal van het leger van Syrië. Naaman, zijn naam betekent beminnelijk, welgevallig, aangenaam. En als ik kijk hoe hij uiteindelijk met zijn personeel omgaat, dan denk ik dat je dat ook niet alleen als een naam draagt, maar dat dat ook voor hem een werkelijkheid was. Zo was hij. Dat blijkt uit zijn reactie ten opzichte van zijn dienaren later, of eerlijk gezegd beter, ten aanzien van de reactie van de dienaren naar hem. Ze zeggen mijn vader. Ze zeggen niet baas, maar mijn vader. Dat is toch een speciale relatie tussen hem en zijn personeel. Maar in ieder geval, Naaman, de bevelhebber van het leger van de koning van Syrië, was een aanzienlijk man in de ogen van zijn heer en van hoog aanzien, want door hem had de Heere de Syriërs verlossing gegeven. En deze man was een strijdbare held. Geweldig veel positieve dingen worden er over die man gezegd, maar dat je ziet, en dat heb je natuurlijk niet zo even 1, 2, 3 meegekregen, omdat je het natuurlijk nou net even gelezen hebt, maar er zitten een aantal tegenstellingen in tussen die bevelhebber, tussen die man en dat meisje. Die man was een aanzienlijk man in de ogen van zijn heer. In het Hebreeuws staat er gadol, dat betekent eigenlijk hij was groot. En natuurlijk, dat betekent niet zo qua gestalte, maar hij was inderdaad in hoog aanzien, hij was groot. En dat staat tegenover een klein meisje. Hij was een man en daar staat tegenover een meisje. En dan is het zo dat de Heere door hem de Syriërs verlossing had gegeven. Heel opmerkelijk dat dat daar staat, hè? Het volk van de Syriërs, ja, die aanbaden de God van Israël niet. En toch staat hier, de Heere had door hem een verlossing gegeven. En daar zie je natuurlijk dat, ja, afgoden stellen natuurlijk helemaal niks voor. He, zelfs als je dan uiteindelijk in die tempel moet gaan buigen voor die God Rimmon, die God, daarvan dacht de koning misschien wel, de koning van Syrië, dat die God hem die overwinning had gegeven. Maar de Bijbel zegt, het is de Heere. De Heere die in feite alles in zijn hand heeft, die alle dingen leidt naar de raad van zijn wil. Die heel het wereldgebeuren in zijn handen heeft. En dat is geweldig om te mogen weten dat, ondanks al datgene wat er vandaag in de dag allemaal verkeerd gaat of lijkt te gaan in de wereld, dat het bij God niet uit de hand loopt en dat God degene is die de dingen zo leidt en stuurt, dat uiteindelijk zijn naam zal worden verheerlijkt. En dat is uiteindelijk ook in deze geschiedenis zo. De Heere had de Syriërs verlossing gegeven. En daartegenover staat dat meisje dat een gevangene is. Dus een grote man met een klein meisje, die grote man had voor verlossing gezorgd dankzij de Heere. En dat meisje was gevangen. Er waren benden uit Syrië getrokken, dat gebeurde wel meer in die tijd, hè, dat de benden van een bepaald volk dan, ja, naar een ander land gingen om te plunderen, om daar een stuk rijkdom weg te halen. Het was dus niet het officiële leger, maar het waren benden. Die benden die lezen we hier zo'n beetje voor de eerste keer volgens mij in de geschiedenis van Elisa aan het eind van zijn leven. Nou, eerlijk gezegd, als die al overleden is, dan lees je ook weer van benden die in het land komen. Iets heel bijzonders, wat ik dan gisteren ook in mijn stille tijd las. Maar goed, we willen het niet te uitgebreid maken. Dat kleine meisje, dat komt dus uit Israël. Er waren benden uit Syrië getrokken die een klein meisje uit het land Israël als gevangene weggevoerd hadden. Moet je even indenken, dat klein meisje weet helemaal niet hoe oud ze is. Het is ook een meisje zonder een naam. Het is een heel onbetekenend meisje, zou je zeggen. Stelt eigenlijk niks voor. Klein, een gevangene. En toch speelt ze een cruciale rol in deze geschiedenis. In Gods plan met betrekking tot de verheerlijking van zijn naam. En ik denk, jongens en meisjes, ja, hoe oud zal dat meisje geweest zijn? Het is een klein meisje, andere vertaling zegt een jong meisje. Nou ja, misschien een tiener. Het zou niet veel ouder geweest zijn, denk ik. Het was misschien een jaar of 12, 13, 14. En zij is degene die dan daar als gevangene is weggevoerd. Ze is bij haar ouders vandaan gehaald. We nemen tenminste aan dat ze ouders had. In de zin van dat die nog leefden. Bij haar ouders weggaan, gedeporteerd naar een ander land in een totaal vreemde omgeving. Met vreemde goden, met een hele andere cultuur. En daar is ze dan een dienstmeisje geworden van de vrouw van Naaman. En wat heeft dat voor een effect op haar leven gehad? Wat denk je? Als je dat zo, hoop ik, even meegelezen hebt. Wat valt je dan op bij dat meisje? Hoe reageert zij? Weet jullie het niet of durf je het niet te zeggen? Je zou zeggen, nou, ze kan verbitterd zijn. Potverdikke me. Ik was bij mijn vader en moeder en ze hebben me meegenomen. En nu ben ik in een vreemd land. En dan moet ik dienen bij die vrouw. Misschien was die vrouw wel heel erg goed voor haar. Dat geloof ik eerlijk gezegd best wel. Maar helemaal vreemd. En wat voor toekomst heb ik nog? Dat had haar houding kunnen zijn. Dat zou heel verklaarbaar zijn, heel logisch zijn, dat ze zo gereageerd zou hebben. En gezegd, ze hebben nou, ik doe alleen maar wat van me gevraagd wordt en de rest, ze bekijken het maar. Maar het is heel bijzonder bij dat meisje. Dat meisje, dat kent een bewogenheid. Dat kent een bewogenheid ten opzichte van de man van haar meesteres. Want ze zegt, och, was mijn heer maar bij de profeet die in Samaria is, dan zou die zijn melaatsheid bij hem wegnemen. En wat laat dat zien bij dat meisje? Wat heeft dat meisje? Dat kleine meisje, dat heeft een heel groot geloof. Een klein meisje met een heel groot geloof. In de eerste plaats zegt ze, och. Dat woordje, dat wijst naar medelijden, dat wijst naar verlangen. Dat woordje, dat lees je nog maar één keer ergens anders in het Oude Testament, in de Tanach. Psalm 119, vers 5. Och, waren mijn wegen zo vast om uw verordeningen in acht te nemen. Och, oh, dat is het verlangen van mijn hart. En hier zie je dat meisje, dat zegt, och, was mijn heer maar bij de profeet in Samaria. Ze heeft het helemaal niet over God. Maar ze heeft het over de profeet, de vertegenwoordiger van God. Een heel simpel getuigenis. En ja, dat is natuurlijk dankzij die ouders die ze achtergelaten heeft in Israël. Ze heeft, toen ze klein was, toen ze nog kleiner was, heeft ze van die geweldige God van Israël gehoord. Heeft ze van die profeet van de God van Israël gehoord, Elisa. En Elisa, zijn naam betekent, God is redding. En zij brengt gewoon heel simpel een geweldige getuigenis naar voren. Och, was mijn heer maar bij de profeet die in Samaria is, dan zou die zijn melaatsheid bij hem wegnemen. Wat een geloof. Want er staat nergens in de Bijbel dat Elisa ooit iemand van zijn melaatsheid had genezen. Is er ooit iemand trouwens in het Oude Testament van zijn melaatsheid genezen? Wie weet dat? Is er iemand die melaats werd en toen weer genezen is? Nee, niet. Ja, Mozes met zijn hand. Ja, oké, okay, ja. Maar we zitten wel in de familie. Mirjam, de zus van Mozes, als ze min of meer een beetje in opstand komt samen met Aaron, van ja, maar wij zijn toch ook degene tot wie God gesproken heeft. Dan slaat de Heer haar met melaatsheid, dan moet ze 7 dagen buiten het kamp blijven, dan wordt ze weer terug, mag ze weer teruggenomen worden. Dus ik neem aan, staat niet zo echt letterlijk in de Bijbel, dat ze toen weer genezen was. Maar verder lezen we nergens dat een mens van zijn melaatsheid gereinigd wordt. We lezen wel in het Oude Testament dan, hè? Ja? Job? Was die ook melaats? Nou, hij had wel zweren, dat klopt. Maar het woordje melaats kom je er eerlijk gezegd niet tegen. Maar ik vind het wel heel goed dat je daaraan denkt. Nou, in ieder geval, in het Oude Testament nooit iemand genezen. Er was natuurlijk een hele uitgebreide beschrijving van melaatsheid. En ja, die melaatsheid, we weten eigenlijk niet wat dat voor een soort ziekte was in die tijd. Er wordt wel soms gezegd, ja, dat is wat we vandaag kennen als lepra. Maar dat is zeer onwaarschijnlijk, want deze melaatsheid kon ook in de wand van een muur, van een huis zitten, of in kleding. Dat wordt in Leviticus 13, wordt dat allemaal, Leviticus 13, kijk hoor, Leviticus 14 geloof ik. Nou ja, in ieder geval, in Leviticus staat er een hele uitgebreide beschrijving van de priester, hoe die dat allemaal moet constateren, wat hij allemaal moet doen, met betrekking tot melaatsheid. Maar melaatsheid was in feite ongeneeslijk. Er waren geen medicijnen voor. Als je het had, dan betekent dat gewoon uiteindelijk de dood. En in Israël was het zo dat je dan buiten de gemeenschap werd gezet. Dat was in het kamp, toen ze nog in de woestijn waren. Natuurlijk had alles te maken met het feit dat de Heere zelf in het midden was. En hij, de heilige, alles wat onrein was, niet alleen melaatsen, maar ook mensen die bepaalde handicaps hadden enzovoort, moest allemaal buiten de legerplaats zijn. En in Israël, later in het land, lees je ook dat de mensen buiten de gemeenschap waren. Wie weet bijvoorbeeld de geschiedenis waar dat gebeurt. Waar je dan ineens leest over een aantal mannen buiten een stad. En dat waren 4 melaatse mannen. Ja? Ja, in Samaria. Was trouwens ook in de tijd van Elisa. En er waren 4 melaatse mannen buiten en het leger van de Syriërs had die stad omsingeld en er was een gigantische hongersnood. En die mannen, die melaatse, die waren dus buiten de stad. En die zeiden, nou ja, als we de stad ingaan, gaan wij uiteindelijk ook dood van de honger. Als we naar de Syriërs gaan, zullen ze misschien ons doden. Maar laten we de kans nemen, we gaan naar de Syriërs toe en we zien wel hoe het uitpakt. En dan vinden ze een legerplaats die helemaal verlaten is, enzovoort, enzovoort. Dus buiten de gemeenschap. Maar Naaman, die was niet buiten de gemeenschap gezet, die functioneerde blijkbaar nog gewoon. In Syrië was het dus ogenschijnlijk in ieder geval heel anders, want hij was een bevelhebber en er staat niet, en hij was melaats geworden, maar er staat hij was melaats. Dus zeer waarschijnlijk functioneerde hij gewoon als melaatse man en ook in zijn gezin. En hij is degene die dan dus die geweldige woorden hoort die dat meisje tegen zijn vrouw gezegd heeft. Die vrouw gelooft dat woord van dat meisje. En als die vrouw het tegen haar man zegt, dan gelooft Naaman die woorden van dat meisje. En als Naaman naar zijn baas gaat, naar de koning, dan gelooft de koning de woorden van dat meisje. Is dat niet geweldig? Zo'n heel klein meisje, wat zomaar een paar woorden zegt in het geloof, want er is geen enkel bewijs voor dat wat zij zegt ook werkelijk zal gebeuren. Dat kan je alleen maar zeggen als je gelooft in de grote God van Israël. Voor wie niets te wonderlijk is. Dat meisje, ze zegt niet misschien zou die dan zijn melaatsheid bij hem wegnemen. Nee, ze zegt dan zou die zijn melaatsheid bij hem wegnemen. Ze geloven inderdaad dat meisje. Dat meisje dat geloofde in de mogelijkheid van de God van Israël. Op een bepaald moment spreekt de Heer Jezus ook nog een keer over Naaman. In het evangelie. Hij is in de synagoge in Nazareth. En wat zegt hij dan? Er waren veel meer laatsten in de dagen van Elisa. Maar er werd er maar één gereinigd. En dat was Naaman de Syriër. Van al die melaatsen in Israël is er niemand naar Elisa gegaan om zich te laten reinigen. Er was niemand die dat geloof blijkbaar had. Maar Naaman de Syriër geloofde die hele eenvoudige, maar hele indringende boodschap van dat kleine meisje. Zijn vrouw geloofde, hij geloofde, de koning geloofde. En dan komt die Naaman met die brief van de koning bij de koning van Israël. En de koning van Israël gelooft het niet. Die scheurt zijn kleren en zegt, ja, ben ik dan God? Ik kan toch niemand van zijn melaatsheid genezen? Wat een tragedie. Elisa woonde in Samaria. Hij was degene die daar als de profeet, als de vertegenwoordiger van God aanwezig was. Maar men geloofde niet. Ja, in sommige kritieke situaties, dan kwamen ze ineens naar hem toe. Maar in dit geval, men geloofde hem niet. Wat kunnen we eigenlijk van deze geschiedenis leren, jongens en meisjes, in het bijzonder jullie? Maar wij natuurlijk als grote mensen ook. Wat kunnen wij hiervan leren? Je hoeft niet belangrijk te zijn. Ja? Dat God de Allermachtigste is. Amen. Dat is ook zo. Ja? Dat nummer 5015 zeker van vanochtend, hè? Roep mij aan in de tijd van de benauwdheid en ik zal je eruit helpen en u zult mij eren. Inderdaad. Maar eigenlijk is het zo dat jij, ik, wij allemaal, gewoon op ons kleine plekje waar wij functioneren, dat meisje was een dienstmeisje, maar jij op school, wij in ons gezin, bij ons werk, in de buurt, waar je ook bent, dat we gewoon heel eenvoudig mogen getuigen van de grootheid, en dan niet zozeer van de profeet met een kleine letter, maar van de profeet met een grote letter. En wie is dat dan? Ja, maar, ja, inderdaad, hij is ook God. Maar hoe heet hij? We hebben er net nog van gezongen, het laatste lied, toch? Jezus. Elisa betekent God is redding. Jezus betekent de Heer is redding. Die Elisa is natuurlijk een geweldig beeld van de Heer Jezus. En dat meisje wijst natuurlijk naar de dienstknecht van de God van Israël. En wij mogen in feite ook wijzen naar de dienstknecht, de grote dienstknecht van de God van Israël, de Heer Jezus. Want melaatsheid is een beeld van de zonde. Melaatsheid was ongeneeslijk. En je ging er uiteindelijk aan dood. En als mensen, wij zijn in feite allemaal melaats geboren. Wij zijn allemaal zondaren zoals we geboren worden. En we kunnen alleen maar op één manier gered worden. En dat is als wij gaan naar de grote profeet, naar de Heer Jezus, de Zoon van God. Die voor onze zonde stierf op het kruis van Golgotha. Dus we kunnen ervan leren dat wij dus inderdaad een getuige mogen zijn. Heel ouderwets liedje. Ik weet niet of het trouwens hier in de bundel staat. Jezus zegt dat hij hier van ons verwacht. Dat wij zijn als kaarsjes brandend in de nacht. En hij wenst dat ieder tot zijn ere schijn. Jij in jouw klein hoekje. En ik in het mijn. Dat is de geweldige les die we van dat meisje mogen leren. Zonder naam. Twee versen worden er maar aan haar besteed. Maar wat een geweldig gevolg heeft uiteindelijk dat kleine zinnetje dat dat meisje heeft gesproken. Want Naaman, die wordt genezen. Ik ga toch nog heel eventjes verder, want het is natuurlijk wel erg spannend hoe dat verder afloopt. Elisa zegt, laat hem tot naar mij toe komen als hij hoort dat de koning zijn kleren gescheurd heeft. En dan staat er in vers 9, zo kwam Naaman met zijn paarden en met zijn wagen en bleef voor de deur van het huis van Elisa staan. Daar komt de grote Naaman, de aanzienlijke man, de bevelhebber van het leger van Syrië. De man van hoog aanzien. En hij komt hier als het ware met zijn Porsche voor de deur van Elisa. Een grote, dikke wagen. En hij staat daar op die wagen. Het is waarschijnlijk een soort strijdwagen geweest. Ik weet niet precies, maar het is heel goed mogelijk. Want daar was hij vertrouwd mee natuurlijk. En hij staat daar voor het huis van Elisa. Hier ben ik. Naaman. De bevelhebber. En dan staat er, en toen stuurde Elisa een bode naar hem toe. Elisa gaat niet zelf naar buiten. Hij stuurt een bode. Hij wil meteen als het ware naar Naaman duidelijk maken. Het gaat sowieso niet om mij. Maar het gaat ook niet om jouw belangrijkheid. Hij stuurt een bode, een boodschapper. Hetzelfde woord als engel, malak in het Hebreeuws. Iemand die een boodschap brengt. Om te zeggen, ga heen en was u 7 maal in de Jordaan. Dat is een opdracht dus. Het is geen advies, het is een opdracht. Ga heen. En was u 7 maal in de Jordaan, dan zal uw vlees weer gezond worden en u zult rein zijn. 7 maal. Dat is een mikker in de Bijbel, toch? Waar komt het woordje 7 maal of de uitdrukking 7 maal nog meer voor? Ja? De 7 dagen, inderdaad. In Genesis. De 7e dag, de rustdag. In 7 dagen, 6 dagen heeft God de hemel gemaakt en hij rust op de 7e dag. Maar echt, ja, bij Jericho. Ze moesten 7 maal om Jericho. Je komt het nog meer keer tegen, maar goed. Sorry? 7 maal 70, inderdaad, Nieuwe Testament. Je moet je broeder 7 maal 70 maal vergeven. Oké. En... Dan wordt Naaman kwaad als hij dat hoort. En hij ging weg. En hij zei, ik zei bij mijzelf. Ja, dat is als typisch ons mensen. Hij had zelf al een oplossing bedacht hoor. Hij wist precies hoe het gaan zou. En zo zijn er heel wat mensen die ook wat betreft de redding, de verlossing voor de eeuwigheid een eigen idee hebben. Er zijn heel veel mensen die zeggen, nou, maar als ik nou maar netjes leef, dan komt het wel in orde. Of als ik misschien maar een soort bedevaart ga doen. Of ik ga mezelf heel erg verootmoedigen. Een heleboel mensen hebben allerlei ideeën. En dat had Naaman ook. Ik zei bij mezelf, hij zal vast en zeker naar buiten komen. Dat was punt 1. Hij doet me nou, heeft hij me nou ja, eigenlijk een beetje in mijn hemd gezet door gewoon een bode te sturen. Een knechtje. En hij zal voor mij gaan staan, de naam van de Heere zijn God aanroepen, zijn hand over de plaats strijken en de melaatsheid wegnemen. Dat was de hele procedure die Naaman bedacht had. Al die tijd had hij daar misschien over na zitten denken toen hij vanaf Damascus naar Samaria reed. En dan zegt hij, zijn niet de Abana en de Farpa, de rivieren van Damascus, beter dan alle wateren van Israël? Kan ik gewoon niet in Damascus gereinigd worden? Zelfs in Damascus is er zelfs een betere oplossing, zegt hij. En zo zijn er ook een heleboel mensen die zeggen, ja, bij het kruis van de Heer Jezus, nee. Nee, dat moet je niet wezen. Nee, dat kan niet. Dus er is best wel een betere oplossing. En hij gaat kwaad weg. Hij vertrekt in woede. Hij keerde zich om en vertrok in woede. En toen kwamen zijn dienaren naar voren. Wat geweldig als je zulke dienaren hebt. Die zo bewogen zijn. Net als dat meisje hadden ook die dienaren een bewogenheid voor die man. En ze zeggen, mijn vader, als die profeet u iets moeilijks opgedragen had, zou u dat dan niet gedaan hebben? Als de profeet gezegd zou hebben, ga 7 keer die berg op. Ga 7 keer de Himalaya op. Bewijzen van. Ga iets heel moeilijks doen. Zou u dat dan niet gedaan hebben? Hoeveel te meer, nu hij tegen u gezegd heeft, was u. En u zult rein worden. De Heer Jezus heeft in het evangelie ook een ontmoeting met melaatsen. Wie weet, je hebt diverse melaatsen ontmoet, maar ja, zeg het eens. Ja. En wat was de, wie was dat wie terugkwam? Weet je dat ook nog? Dat weet je niet meer. Begin met een S. Een Samaritaan. Ja, maar geweldig zeg dat je dat weet. Ja, ik kan wel zien dat jij in de Bijbelkringen, in de Bijbelbelt van Harmelen woont. Oké, okay, nou goed. Maar heel goed, dat wilde ik horen. Inderdaad, die 12 melaatsen komen naar de Heer Jezus, die zeggen, Heer, ontferm u over ons. En dan zegt de Heer Jezus niet, nou op dit moment, je wordt rein. Hij zegt, ga heen en vertoon u aan de priester. En terwijl ze heen gingen, werden ze rein. Nou, dat was toch heel simpel. Ze hoefden niks verder te doen, ja, alleen naar die priester gaan. Het was heel erg makkelijk. Maar je kan zou ook kunnen zeggen, nou, dit is veel te makkelijk. Dat kan natuurlijk gewoon niet werken. Want er zijn ook momenten waar de Heer Jezus iemand aanraakt en dat hij rein wordt. Zo is het geweldige dat Elisa dus een hele simpele oplossing geeft. Een simpele oplossing die voor de mens toch blijkbaar niet zo makkelijk is. Daarom, vers 14, daalde hij af. Daar heb je het al. Hij moest van zijn wagen af. En hij moest afdalen de Jordaan in. Het was echt een afgang. En zo is in feite ons leven, als we naar de Heer Jezus gaan, is eigenlijk ook een afgang. Dan moeten we alles wat we van onszelf hebben, en wie we zijn of wie we denken te zijn, moeten we achter ons laten. We moeten uiteindelijk inderdaad de dood in. Want de Jordaan is een beeld van de dood. En dan komt hij in de Jordaan en dan dompelt hij zich 7 keer onder naar het woord van de man God. Staat er heel nadrukkelijk bij, hè? Wat zal hij misschien toen die 5 keer geweest al gekeken hebben? Nog een keer. 6 keer. Nee, nog steeds niet rein. 7 keer. Rein. En wat valt je dan op? Tenminste, mij viel het op. Zijn lichaam werd weer gezond als het vlees van een kleine jongen. En hij werd rein. De geschiedenis begint met een klein meisje. En het eindigt met een kleine jongen, bijna eindigt het, met een kleine jongen. Die man die werd niet alleen rein, maar hij kreeg ook een totaal nieuw lichaam. Ik weet niet hoe oud hij was, maar dat is toch wat. Hij kreeg het vlees van een kleine jongen en hij werd rein. Dat is natuurlijk ook heel belangrijk, hij werd rein. En als je rein bent, met betrekking tot melaatsheid, dan kun je weer gewoon functioneren. Dat was zo in Israël natuurlijk. Maar in de toepassing, als je verlost bent van je zonde en schuld, doordat je ondergedompeld bent in de dood van de Heer Jezus en met hem bent opgestaan, dan ben je ook rein en dat betekent dat je dan inderdaad gereinigd bent. Het is uit hem, zegt Paulus in de Korinthebrief, dat gij in Christus Jezus zijt, die ons van God geworden is, reiniging, en heiliging en rechtvaardiging en verlossing, meen ik, heeft hij het me over gezegd. Nou, dan gaat hij terug naar de man Gods. En hij kwam en hij ging voor hem staan. Hij blijft nu op die wagen staan. Hij gaat voor Elisa staan. Elisa komt dus nu naar buiten en hij gaat voor hem staan. En dan zegt hij, neem toch alstublieft een geschenk aan. Nee, zegt Elisa, dat doe ik niet. Nou, hij drinkt heel erg aan. Nee. Waarom neemt hij geen geschenk aan? Dat was toch echt wel een leuke bonus geweest voor Elisa. Moet je ook weer denken aan een heel oud lied, kinderlied. Je kunt het niet kopen voor je geld en niet ruilen met je goed. Want het eeuwig leven wordt gegeven aan een ieder die gelooft. Het is uiteindelijk genade, onverdiende gunst, dat Naaman genezen is. Nou zegt hij, zo niet, laat dan toch aan uw dienaar een last aarde gegeven worden, zoveel als een span muildieren kan dragen. Waarom wil hij nou een hele vracht grond meenemen, als een soort aandenken. Zo van, er zijn wel mensen die nemen een klein beetje grond uit Israël mee. Mag natuurlijk helemaal niet, maar uit Israël mee of andere plekken waar ze geweest zijn. Als herinnering. Maar waarom neemt hij nou, wil hij grond meenemen? Wie weet dat? Ja? Dat is allemaal waar, maar uiteindelijk komt het er wel een beetje op neer. Want als je gewoon doorleest in de Bijbel, staat antwoord erachter. Hè? Want wat staat erachter? Want uw dienaar zal geen brandoffer of slachtoffer meer brengen aan andere goden dan alleen aan de Heere. Hij had die aarde nodig om een altaar te maken. Dat is heel apart dat hij dat wist. Want dat staat in de wet. In Exodus hoofdstuk 20, vers 24. Daar ga ik een beetje mee afsluiten met dat altaar, want dat is natuurlijk ook wel een heel mooi punt om af te sluiten met een altaar. 20, vers 24. Na de 10 geboden. U moet voor mij een altaar van aarde maken en daarop uw brandoffers en uw dankoffers, uw kleinvee en uw runderen offeren. Op elke plaats waar ik mijn naam zal laten gedenken, zal ik naar u toekomen en u zegenen. Maar als u voor mij een stenen altaar maakt, mag u dat niet bouwen van gehouwen stenen, enzovoort. Dus een altaar van aarde. Hij nam die aarde mee. Natuurlijk om er ook te denken aan die geweldige God van Israël, want hij zegt er is op heel de aarde geen andere God dan de God van Israël. Maar hij wil de Heere, en het opmerken is ook dat hij meteen van zichzelf, hij is heel nederig geworden, hij zegt uw dienaar. Hij zegt niet ik de bevelhebber, maar uw dienaar. Uw dienaar laat aan uw dienaar toch een last aarde gegeven worden. Want uw dienaar zal geen brandoffer of slachtoffer meer brengen aan andere goden dan alleen aan de Heere. Hij gaat dus voortaan offers brengen aan de God van de Bijbel, aan de God van Israël. Romeinen 12 vers 1. Hè? Wat is onze redelijke eredienst of onze redelijke godsdienst, zegt apostel Paulus. Naar die geweldige woorden die hij allemaal in Romeinen naar voren heeft gebracht over hoe je behouden wordt enzovoort. Ik roep u ertoe op, broeders, door de ontfermingen van God om uw lichaam aan God te wijden als een levend offer, heilig en welgevallig, en God welgevallig. Dat is uw redelijke godsdienst. Naaman wilde alleen voortaan de God van Israël offeren. Hij wilde alleen de God van Israël dienen. Want de Heere, de God van Israël, had hem gered. En zo, jongens en meisjes, ook al ben je maar jij in jouw klein hoekje, dan mag je een dienaar of een dienares van de Heere zijn. En wat dat voor soms een geweldig gevolg kan zijn, daar heb je zelf geen idee van. Dat meisje ook niet. Toen Naaman terugkwam, heeft hij toen dat meisje beloond? Mocht ze weer terug naar huis? Staat er allemaal niet bij. Maar het geweldige is dat God vanaf dat moment in dat huis gekend werd. En dat die God gediend werd. En dat die God geofferd werd. Tot eer en glorie van die God van Israël. Glorie voor zijn naam. Amen.